Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voor zal gaan dokter De Graaf uit Hattem. Er zijn zoals gebruikelijk twee collectors tijdens de dienst voor de diaconie, dat is voor de slotzang, en bij de uitgang voor de kerkvoogdij. We zingen nu ons introituslied, dat is Psalm 118, het eerste vers. Psalm 118, vers 1. Namens de kerkraad wens u een gezegende dienst.
In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Dan zingen wij nu vervolgens van Psalm 118, de versen 10 en 11. Psalm 118, de versen 10 en 11.
Thank you.
Gemeente, zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof. En eigenlijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hele middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24ste hoofdstuk, te beginnen bij het 33ste vers tot 49. Lucas evangelie 24, de verzen 33 tot 49. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En zij opstaande tezelfde uren, keerde weder naar Jeruzalem en vonden de elfen samenvergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg was en hoe hij hem bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede voor uw lieden. En zij, geschokt en zeer bevreesd geworden, zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hem, Wat zijt gij geschokt? En waarom klimmen zulke overwegingen op in uw harten? In uw hart, staat er eigenlijk. Ziet mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Tast mij aan. En ziet, want een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En ik nam het en had het voor hun ogen. En hij zeide tot hem: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Maar namelijk dat alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de Tora van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Messias lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering, verandering van gezindheid en vergeving der zonde onder alle volkeren, goyim, beginnende van Jeruzalem, uitgaande, staat er eigenlijk, van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat gij ons tezamen hebt gebracht in uw bedehuis. Dat wij in uw naam vergaderd mogen zijn. Vergaderd rondom uw woord. En gij hebt ons verzekerd dat gij in de zoon uw liefde tegenwoordig zijt bij ons. O Heere, geef dat wij daarop gericht mogen zijn. Met ons hele wezen, met alles wat we zijn. O Heer, en geef ons dan ook de adem van uw geest, opdat het woord dat gesproken wordt klank mogen krijgen van u. O Heer, wij dragen nu op al onze noden en zorgen van onze naasten, van de wereld, van de schepping. En wij beseffen dat we slechts een heel klein deel daarvan ons bewust gemaakt hebben. Maar wij leggen het voor uw aangezicht en wat kunnen wij anders doen dan het zo neerleggen voor u. Heer onze God, wilt gij met een ieder van ons zijn en ons stellen tot zegen? Wil ons zo zegenen dat wij ook kunnen zegenen. We bidden u bijzonder voor degene die opgesloten zitten, in welke banden dan ook. We bidden u voor degenen die in een dergelijke nood terecht zijn gekomen, dat ze het uitzicht missen, zelfs het gewone, natuurlijke licht, in die betrekkelijk kleine kring die wij daarmee verlichten. O Heere, wil licht geven. Licht dat Gij zelf zijt. En wilt Gij ons vrijmaken van zonde, van schuld, van verantwoording. Maar geef dat we die niet hoeven te schuwen. O Heere, wil ons hervormen naar het beeld waarin Gij ons geschapen hebt. O Heere, geef dat wij ons daarop mogen richten. Heere, wij willen uw naam prijzen en loven. Ook al beseffen wij niet wat wij doen en dat wij daar veel te gering mee zijn. O God, wij danken u dat de minste beweging die van ons uitgaat en die op u gericht is, dat gij die ondersteunt met de hemelmachten. En opvoert tot uw ontoegankelijk licht. O Heere, vergeef onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu gezang 221 in zijn geheel. Gezang 221 in zijn geheel. tekstwoord voor hele middag is gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Lucas 24, daarvan het 45ste vers. Lucas Evangelie 24, het 45ste vers. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften zouden verstaan. Tot zover. Gemeente des Heren, voor ons hebben wij dat merkwaardige verhaal, zoals er enkele zijn gegeven in die dezezelfde dingen behandelen, van de opstanding van onze Heer Jezus en nader de verschijnselen. Meestal zijn we bezig geweest in deze weken met te bespreken de opstandingsverhalen zoals ze voorkomen in het Johannesevangelie. Ik dacht nu, deze maal, hoewel je steeds weer door kan gaan en ieder jaar weer opnieuw die verhalen kan proberen te verstaan en steeds wel, als het tenminste enigszins de moeite waard is dat een mens voortleeft, dat je ook dieper in deze dingen komt, is het toch goed om nu eens bezig te zijn met dit uiterst merkwaardige verhaal waar men later veel bezwaren tegen heeft gemaakt. Het gaat hier namelijk om verschijning van de opgestane in de kring van zijn discipelen. Heel duidelijk weergave daarvan vinden wij in het Johannesevangelie, wat we zo dikwijls met elkaar hebben behandeld, waarin Jezus ook in het midden verschijnt van zijn discipelen als de deuren gesloten zijn. Daar wordt hier niet over gesproken, maar wel gaat het waarschijnlijk wel om dezelfde ontmoeting. Er is aan vooraf gegaan dat merkwaardige verhaal van de zogenaamde Emmausgangers, die Jezus op de weg ontmoet hebben. Ze hebben met hem gesproken, ze hebben hun nood uitgesproken, ook juist het gemis wat ze meenden te voelen omdat de Heer Jezus gestorven was. En dan herkennen ze hem nog niet. En dat is een merkwaardige zaak, dat de mensen Jezus na zijn opstanding eerst niet dadelijk herkennen. En dat komt waarschijnlijk hierdoor omdat iedereen bijna een herinneringsbeeld heeft van iets, en dat het herinneringsbeeld soms enige verstarring vertoont. En daar kun je dan een mens zoals wij zijn wel een beetje insluiten, hoewel het nooit helemaal lukt, maar zeker niet de volstrekt levende, de opgestane Jezus. Die kan niet in een objectief schema gevat worden. En daardoor wordt hij door de traagheid des geestes van mensen niet dadelijk herkend. Maar het is zo dat deze Emmausgangers Jezus dus niet dadelijk herkend hebben, maar dan komt dat grote ogenblik. Ze hebben hem herkend als Jezus meegegaan is in hun woning. Ze hebben hem herkend bij het breken des broods. Dat is natuurlijk een mysteriehandeling. Het is niet alleen het gewone van de maaltijd, maar juist het verheffende daarvan. En het heeft natuurlijk ook te maken met dat laatste avondmaal. Maar ze hebben hem gezien en dan is het zo groot en heerlijk, en dan is hij plotseling weg uit hun gezicht, zoals er staat. Daar wordt van gesproken en dan volgt dit verhaal. Deze Emmausgangers zijn teruggegaan naar Jeruzalem, waar ze vandaan kwamen, en hebben daarover gesproken in de kring van de discipelen. En dan plotseling geschiet het dat als ze daar vergaderd zijn, de discipelen met anderen, dan staat Jezus in hun midden. En dat is de eerste reactie, en dat is ook wat meestal uitgesproken wordt en wat vele mensen dan verwachten. Hier is een deel van het oorspronkelijke wezen, misschien wel verheerlijk, teruggekeerd. Maar ze drukken dit uit met het woord geest. Het woord geest heeft in de Bijbel een vrij algemene betekenis. Geest, het is, ja, het heeft natuurlijk te maken met adem. Maar geest, daar worden alle wezens mee aangeduid. En vooral wordt er in het woord geest uitgedrukt een wezen dat niet in een lichamelijke verschijning, in een lichamelijk bestaan zich ophoudt. En dat is het nu juist. Ze weten wel, ze hebben wel een voorstelling daarvan, dat een mens een onsterfelijke kern heeft. En ze weten wel dat het niet ophoudt bij de dood, waar toch nu allerlei mensen van door een zekere kortzichtigheid in gekluisterd zijn. Ze weten wel dat het niet uit is met het sterven en hoe dat zal zijn en wat dat voor iets is. Dat bestaan, dat kan niet uitgesproken worden, maar wel veronderstelt men dat er dus heel bijzondere geesten zijn geweest die ook wel kunnen verschijnen in deze wereld. Maar dan zijn ze niet meer dan verschijningen. Ze hoeven niet verzonnen te zijn. Het woord fantasma, wat sommige handschriften hebben, drukt, er staat ook pneuma, geest, maar sommigen hebben fantasma, drukt niet uit dat men het verzonnen heeft. Maar het woord fantasma hangt samen met het verschijnen. Verschijnen is natuurlijk uiterst belangrijk hierbij. Waar ons woord fenomeen ook mee samenhangt. Verschijnsel, verschijning, maar in ieder geval niet lichamelijk. En daar is ook een huiver voor, want voor wat tot de geestelijke wereld behoort, heeft de mens een huiver. Mysterium, tremende met fascinans, dat huiveringwekkend en fascinerend mysterie waar Rudolf Otto van gesproken heeft, om een grondgevoel, oergevoel van het religieuze leven weer te geven, dat overvalt een mens dadelijk. Deze vrees of angst, kun je haast zeggen, het is veel meer, maar dat is de ontmoeting met wat boven het gewone aardse uitgaat. Het geeft een huiver, want we weten niet wat er in die wereld is. Het hoeven niet alleen positieve machten te zijn. Het zijn ook negatieve machten, maar dat is het niet in de eerste plaats. Het is er niet een vrees voor machten die schade zouden kunnen doen. Dat kan er soms mee te maken hebben, maar het is het niet. Het gaat hier om iets wat tot een gans ander wezen behoort. Het huiveringwekkende van wat tot die andere wereld behoort. Nu, ze schrikken en dan zien ze wel dat het met Jezus te maken heeft. Maar ze menen toch dat het hooguit een geestverschijning van Jezus kan zijn. Nu zijn er hele vele culturen, grote delen van de mensheid, ook in de geschiedenis, die tevreden daarmee zijn. En die zeggen, ja, als de mens sterft, dan blijft er wel iets over. En er is een geestelijke wereld en er zijn engelenmachten. En nu ja, daar zul je dan wel bij behoren. Maar het aardse, het lichamelijke in het bijzonder, dat zul je toch moeten missen. Dat is hooguit een voorstadium geweest. En dat zou uitdrukken een beperking. Sommigen zeggen dat het lichaam een graf is. Maar dat heeft de Bijbel niet. Het lichaam heeft in de Bijbel ontzaglijk belangrijke betekenis. Ja, moderne mensen vinden het lichaam ook weer heel belangrijk, maar hebben het dan weer geïsoleerd van die hogere geestelijke gebieden. En dat is ook een eenzijdigheid. En dan, in dat geval, acht men de dood een grens en een einde. Het merkwaardig is dat in de Bijbel ten volle gehonoreerd wordt het verheven deel van de mens. Hoe je dat ook wilt noemen. Maar dat het lichaam daarmee niet gekleineerd wordt of verachtelijk wordt voorgesteld of minderwaardig, zoals men dat uit eerbied voor het hogere dikwijls heeft willen doen. Het gaat juist in de schepping, ook in het paradijs, om de totale mens, waar zeker ook het lichaam bij behoort, en dan zou je het op een beetje moderne, beperkte wijze kunnen uitdrukken, dat de Bijbel er niet van spreekt van een lichaam dat wij hebben, maar van een lichaam dat wij zijn. Hebben is iets heel anders dan zijn. Het lichaam is een wijze waarop wij zijn in een bepaalde sfeer van Gods schepping. En een voor ons belangrijke sfeer is juist die van de aarde. Aarde is uitermate belangrijk. En is daarom de dood zo smartelijk? En kan men zich troosten over de dood? Met allerlei geestelijke bespiegelingen. Maar men moet dan toch iets verliezen. Ja, en daar mag dan veel gereinigd worden. En er mag veel kwaad zijn. En iets wat voorbij moet gaan. Maar er is toch ook het ontzaglijke mooie. Wat is een leven niet vol van dingen, van ogenblikken, van gebeurtenissen, van ontmoetingen, die een mens niet kan prijsgeven, die een eeuwige betekenis zouden moeten hebben. En het verlangen naar die eeuwige betekenis en vreselijke van de dood is, dat ik wel eens de indruk word gegeven dat we ook dat kwijtraken. En daar helpt alle geestelijke troost niet bij. Want het hoort nu eenmaal erbij. En ik zeg nog eens, niet de zonde en niet alle verkeerde en verdraaide dingen en zoveel dingen zijn, maar juist die andere grote dingen, die bestemmingen, dat kan in de sfeer van de aarde. De aarde heeft ontzaglijk veel schoons en moeten we dat een prijs geven? Is niet een groot deel van religie en ook vooral van de filosofie er niet op uit om het verschrikkelijke van de dood te vergeten of althans te versieren? En nu is hier dat verhaal en het doet zo primitief aan en we kunnen ons er zo gemakkelijk boven verheffen. De discipelen zijn er bij elkaar en ze zien Jezus. De verschijning, ze zijn bevreesd dat het een geest is. Jezus spreekt ze toe en daalt af in hun waarnemingsvermogen en in hun ervaringskennis en zegt dan: een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Vlees en beenderen zijn belangrijke woorden van het Bijbels getuigenis omtrent de mens. Als Adam de mens Eva ontmoet, zegt hij: deze is eindelijk vlees van mijn vlees, been van mijn beenderen. Het drukt dus uit het totale van het lichamelijke aardse bestaan, dat zeker niet los is van de hogere vermogens, let u daar wel op. Het is er juist intens mee verbonden, maar juist sterft het lichaam door wat doorgesneden is met die hogere gebieden. Dat is zonde. Zonde is afsnijden van de band met het hogere. Zoals een bloem die van de wortel wordt afgesneden, wel een tijd in een vaas kan staan, maar sterft. Zo is het ook met de lichamelijkheid die losgemaakt is van die hogere gebieden. Is het dan toch verloren en blijft dat alleen over? Jezus toont de volheid van het lichamelijk bestaan en niet zomaar van een verschijning. Er is hier een herstel. Er is hier opstanding uit de doden. Ook naar de mens. Door een innige verbinding met de hogere hemelse vermogens van de mens. En moeten we dadelijk namelijk spreken in verband met de tekst onmiddellijk. Jezus staat daar verbonden met de hemelse krachten, zelfs met God de Vader, zelfs met zijn goddelijkheid. Staat hij daar, maar zeer concreet lichamelijk. Sommige mensen die verachten daarom het Bijbelse getuigenis en willen het verfraaien, maar het gaat hier om. En dan zijn ze nog niet overtuigd. Er staat dat ze van blijdschap ongelovig zijn. Kun je nou van blijdschap ongelovig zijn? Ja, ik probeer er iets van te verstaan en daar put ik het niet meer uit. U kunt er misschien veel meer van ontdekken. Maar ik dacht dat we hebben soms in ons hart een hoge verwachting. Die is er niet bij ons dikwijls niet helemaal weg te nemen. Soms wordt het overspoeld en wordt het onbewust. Maar we kunnen zoiets moois, zoiets heerlijks, zoiets verhevens kunnen van weten. En als we het dan zien, zijn we zo verblijd. We zeggen, ja, het kan niet. Dat, mijn verwachting, kan toch niet werkelijkheid zijn geworden. Dat is dat ongeloof dat juist daar naar voren komt, waar de blijdschap zo hoog is. Dat men denkt, het is er en toch. Nee, dan kun je dat toch niet geloven, zoiets tamelijk maar een beetje in die richting, maar u kunt het misschien verder uitbreiden. En dan gaat Jezus je toch nog meer tegemoet. En dan zegt hij, hebt gij hier iets te eten? Bij het menselijk bestaan hoort het eten. Maar het eten, dat is maar niet hetzelfde als wat wij menen te zien bij de dieren, hoewel we dat ook niet precies weten hoe dat allemaal zit. Maar de maaltijd is eigenlijk zo oud als de mensheid is, een cultushandeling geweest. Dat betekent een verbinding met de hogere gebieden. De maaltijd is maar niet zoiets. De maaltijd betekent ook een communicatie, een verbinding met de schepping. En hoe is het zo dat in de wereld van de zondeval het met vernietiging samenhangt? Al is het dan wel nog iets, is er een schaduw van te zien, van het omzetten van lagere dingen in hogere. Het kan ook anders zijn, er kunnen ook heel andere dingen gebeuren. En het kan een verkeerde richting inslaan, hoewel het altijd heel moeilijk is om het te zien. En nu wordt hier gezegd, Jezus vraagt om aan te tonen voor deze discipelen, voor deze leerlingen, wil je het uiterste, niet alleen de lichamelijke verschijning, niet het tastbare van het lichaam en spieren en vlees en de beenderen. Maar hier is ook blijkbaar de maaltijd uiterst belangrijk om dat menselijk bestaan weer te geven. En dan vraagt Jezus om iets te eten. En wat geven ze hem dan? En dat is niet toevallig. Er staat bij, ze hebben een gebraden vis. Dus een bereide vis. Koken is een heel belangrijk verschijnsel. Ik kan er niet maar uitgebreid op ingaan nu, maar het komt ook bij het kooksel van Jacob bijvoorbeeld voor. wat je voor Esau kookt, dat is ook een verheffing. Dat is ook een cultusmaaltijd. Koken, dat is altijd iets heel bijzonders, niet iets met cultuur te maken. Het rouwen, heeft al wat men vertelde van het vlees dat onder die zadels legde, die barbaren. Dat is iets anders. Koken is een cultushandeling. Vis in het Joodse beleven, omdat men ook moeite heeft altijd gehad met de maaltijd voor zover het dood is, heeft men beseft dat de vis eigenlijk de vissen verdwaalde zielen zijn in de zee. En de zee is het beeld van de tijdelijkheid. Het is een bevrijding. Dat bedoelt men tenminste. Ermee hoe ver de wens en de werkelijkheid met elkaar samenhangen, is heel moeilijk. Maar het is nog niet toevallig dat hier van een vis gesproken wordt. En de vis is ook het teken in de oud-christelijke gemeente van het geheimenis van de volgelingen van Jezus. Die weten dat, het wordt uitgedrukt, het Griekse woord vis, weet u wel, ichthus. Dat kun je dus, de eerste letters van Jezus, Messias, de Zoon van God, onze Redder. Het is als het ware wat de gelovigen vasthouden. Nu is hier in die maaltijd, het is een maaltijd, maar is er een, het heeft een hogere zin, die maaltijd heeft een openheid. Niet dat de concrete maaltijd er niet is, maar een verheffing naar een hoger gebied, ook van de betekenis van een verbinding met Jezus. Jezus verbindt zich ook met de gelovigen hierin. Dat is de zinnebeeldige betekenis, maar die onmiddellijk verband houdt met het andere. Je kunt ze niet los van elkaar maken. Dat is typisch modern. Om abstract te gaan redeneren, een abstract model over te houden. Dat is het niet. Het heeft een onmiddellijk verband wat je in het oorspronkelijke woord symbool nog terug kan vinden. Maar dan is ook die honingraad. Van honing wordt gezegd in de Joodse traditie dat het bijenvolk uit de bloemen nog haalt wat er paradijselijks is overgebleven. Honing heeft daardoor ook een bijzondere betekenis. En nog eens gezegd, Jezus vindt het eten op zichzelf hier zo belangrijk, de maaltijd, dat hij het voor de discipelen doet. En dan, als ze dit hebben gezien, dan zien ze dat Jezus daar staat. Ja, hij straalt uit God, hij is de Zoon God, hij is de eeuwige Torah, maar hij is mens geworden. En nu is hij volkomen mens, ook naar de lichamelijkheid. Maar het is door de dood heen gegaan om hiertoe te komen. En dood heeft eigenlijk die afgesneden lichamelijkheid, die door de zonde afgesneden was, verbonden met de hogere gebieden van de schepping en ook met de hogere aspecten van de menselijke ziel. En dat wordt dus hier gezet, en dat heeft Jezus dus hier laten zien, dat hier in hem de eerste is die weer een volkomen mens is. Dus die verbonden is met de hogere gebieden, maar die het lichamelijke niet prijsgeeft. Ja, het gaat door de dood heen. Blijkbaar is dat noodzakelijk om tot die volle verbinding te komen. En daar stuiten we toch op een raadsel. Nu, broeders en zusters, dat heeft Jezus dan getoond. En dan gaat hij nog een stap verder met hem en zegt, kijk, al deze dingen heb ik u gezegd. Ik heb ze u allemaal gezegd dat deze dingen moesten geschieden, moeten dat wil zeggen, naar de verlossende beschikkingen van de Heer God, zoals de Torah, de Heilige Schrift, de profeten, en de geschriften, dat is dus wat wij noemen het ganse Oude Testament, wat die gezegd hebben, is hierin vervuld. Ze hebben het allemaal gehoord. Ze hebben het verstaan. Jezus heeft het gepredikt en het is toch niet tot hun doorgedrongen. Ze hebben er wat van vermoed. Ze hebben wel gehoopt. Ze hebben vertrouwd. Ze hebben geloofd. Ze zijn het ook allemaal kwijtgeraakt. En ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? En dan staat er die merkwaardige zin, wat eigenlijk ons tekstwoord is. Er staat merkwaardig toen, nadat hij dit alles, nadat hij gegeten heeft, nadat hij getoond heeft, dat hij ook lichamelijk is opgestaan. En daarmee aantonend dat dit ook de toekomst is voor de mens en voor de mensheid. Want het blijft niet alleen bij het Joodse volk, maar het moet ook gepredikt worden aan de goyim. Maar ze moeten uitgaan van Jeruzalem. Je kunt niet zomaar christendom bedrijven zonder Jeruzalem. Hier wordt duidelijk gezegd dat een christendom dat bijvoorbeeld alleen uitgaat van Rome, dat niet het is, kan wel een verwijzing zijn. Het kan uitermate belangrijk zijn. En het kan ook niet uitgaan van Genève. En ook niet van Wittenberg. En ook niet van Byzantium. Maar het moet uitgaan eerst van Jeruzalem. En dat is eerst. Daar moeten ze ook wachten. Op die hogere kracht blijkbaar. Zullen die hogere kracht alleen vanuit die achtergrond van Israël alleen kunnen ontvangen. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Maar nu nader tot ons tekstwoord. Er is zoveel belemmering van verstaan. Als we gaan nagaan. Dat ze eerst Jezus, nadat al die geruchten en berichten er waren. En dat hij, nadat hij voor hen staat. Opgestaan. Ze hem eerst houden voor een geest. En dan wel verblijd zijn. Maar niet kunnen vatten. Dit kan toch niet. Dat ze tenslotte dan Jezus zien eten. En dan, ja, dan zijn ze er nog niet helemaal. Wat is nu echt de belemmering, broeders en zusters? Wat is de belemmering in een kennis? We hebben een bepaald gebied waarin wij een ervaring hebben en waarin we dingen waarnemen. We hebben voor het eerst iets, laten we zeggen, wat ons onmiddellijke psychische leven aangaat. Ons onmiddellijke zielenstromingen, alles wat er zo zich ophoudt in die menselijke ziel met zijn gevoelens, hartstochten, waarnemingen, angsten, al die dingen, die zijn dikwijls afgesloten. De mens kan er helemaal in gevangen zitten, kan er niet uitkomen. Ja, we zien het allemaal, maar soms dan kan het een richting opgaan. Dat het ondraaglijk wordt, dat de spanning zo groot wordt. En dan zeggen we dat zulke mensen gestoord zijn. Maar het is meestal met ons zo. We zijn natuurlijk allemaal gestoord. Alleen leven we noemen ons normaal als we in een collectieve gestoordheid leven. Waar we de grootste waanzin kunnen zeggen wat de mode van de tijd bijvoorbeeld uitmaakt. Alleen als iets wat er voor moordzucht is op het ogenblik bij officiële instanties met al die dingen meer. Daar spreek ik nu niet over. Je moet nooit over die actuele dingen zo praten. Want als je zoveel over actuele dingen zegt, dan verduister je meestal het wezen. En dan komen er allerlei andere dingen los. Dus ik ga hier overheen. Dat moet u zelf allemaal verwerken. Maar wat kan nu gebeuren als we nu teruggaan wat dit woord zegt? Hij opende hun verstand. Toen opende hij hun verstand. Wat is dat? Ik probeer een toebereiding te geven, een voorbespreking, om dit duidelijk te maken. Ik kom weer terug op dat onmiddellijke zielenleven met al zijn roeringen, met al zijn angsten en met dingen die men soms niet kan aanpakken, die men er niet onder kan krijgen. Men heeft toch een ervaring en men weet dat Hoe kun je dat nou openbreken? Er is een hele gewone, nuchtere mogelijkheid, die soms ook wel erg overschat is, maar die toch een licht gaf. Als je nou eens gewoon redelijk nadenkt, als je nou je gewone stroom van gevoelens, als je nou eens probeert een redelijke redenering op te zetten, ik weet wel, die wordt ondersboven gegooid, maar er is een mogelijkheid. En is er ook nog iets, de reden is er en de zeden. Kijk, dat is het gebied wat in de Bijbel genoemd wordt het gebied van de noes. Het zogenaamde verstand, waarvan hier gezegd wordt dat Jezus het opent. Maar we spreken ervan dat het verstand en ook het zedelijk gevoel met het geweten, zelfs in de gewone natuurlijke vorm, een opening kan maken. In de kluwen van de hartstochten en de gevoelens en de emoties. Men spreekt vooral veel van emoties, waar men een beperking ziet. Soms kan het verstand, ja, ook het geweten, kunnen een zekere opening geven van dat instinctieve leven waar men zo'n klein beetje bewust van geworden is. En bewustzijn gaat al naar dat verstand toe. Nu staat er hier, zeg ik, dat woord noes, verstand. Er is ook ons noetisch van afgeleid. Denken, en daarin kunnen we ook vatten de menselijke kennis, de wetenschappen, ook een groot deel van de filosofie, zelfs een deel van de geloofsleer, zelfs van theologie, zit allemaal in dat gebied. Maar zoals men in het gebied van de emoties, van de psyche, opgesloten kan zitten en zich bepaalde wetten stelt en zegt, dit kan en dit kan niet. Maar dit, al is het dan nog zo beperkt, opengebroken kan worden door het denken, want onderschat u het denken van de mens niet. En ook de zeden, het geweten, alle notie van ethiek, is toch dat gebied van die noes, van dat verstand en van die zeden, toch afgesloten. Er is, en dat is juist waar men zoveel bereikt heeft met dat verstand, in de wetenschap enzovoort, neigt men ertoe om dat als het laatste te zien. En dan zit men toch in de gevangenis. Dat blijkt ook dat die discipelen daarin zitten. Ze hebben al die dingen gehoord en gezien en ze komen niet uit. Ze komen er niet bovenuit. Ze kennen alleen maar de gedachteinhoud, de categorieën van dat wat tot het verstand behoort en wat tot de zeden behoort. Dat is het nu juist waar ze helemaal in zitten. En daarom hebben ze ook zo'n moeite met, ja, Jezus die naar de totale mens daar staat en is opgestaan. Dat houd je toch tegen, je hebt toch allerlei categorieën, weet toch. Je weet toch van allerlei wijze dingen, van hersendood, om dan maar bij de meest primitieve noties te blijven. Maar allerlei, dat het toch allemaal niet kan, enzovoort. Dat kan, ja, wat kan nou eigenlijk? De Heilige Schrift spreekt ook over een kunnen dat tegelijk een moeten is. Naar de Heilige Schrift, naar de beschikking Gods, wat de profeten hebben gezegd. Staat er dat er wel daar niet aan toe kan komen. We kennen de dingen in deze wereld. We kennen de geschiedenis. En allerlei gebeurtenissen, ook van ons leven. Maar dat er iets achter staat. Ja, wij hebben in ons een goddelijke vonk. God heeft de mens de levensadem, de neshama, in de neusgaten geblazen. Er is iets goddelijk in ons. Maar we hebben daar vaak over gesproken. Maar het is zo goed als onbekend. Het verdwijnt. We hebben zoveel in het verstand. En zoveel in het geweten en al die dingen meer. En er zijn zoveel geestelijke sporen in. Die laatste stap, daar kom je niet toe. Dat moet opengaan. En dat is nou een wonder wat Jezus hier verricht. Die goddelijke vonk, die blaast die aan. En die gevangenis, die omsluiting. Ach nee, ik mag het niet zo onelegant uitdrukken. Maar die omsluiting, die toch een beperking is. Van ons verstand en zelfs van ons geweten. Die kan alleen van bovenaf opengemaakt worden. Hij opent hun verstand. Dat wil niet zeggen dat ze hun verstand kwijtraken. En dat ze hun verstand niet meer mogen gebruiken. Nee, maar dat er een straling van de geest, van vonk, goddelijke vonk wordt aangewakkerd. En dan plotseling worden er perspectieven gezien en dieptes herkend en wordt er de gewone verschijnselen die we tegenkomen een dieper verband gezien en wordt er iets opengemaakt waardoor men eigenlijk pas, zegt Jezus, de Heilige Schriften verstaat. Dat is datgene wat spreekt over de dingen, alle dingen, over de drie gebieden, de ziel en het verstand en de geest, maar ook over die goddelijke adem. En dat is ook in de schepping zijn er die gebieden. Er is de aarde met zijn heerlijkheid en al die dingen. Maar als die aarde met zijn gewone lichamelijke ziel opengemaakt wordt naar boven, ja, dan beleef je wat. Dat is zeker een ervaring als de dood. En dat is moeilijk om te beseffen, we staan ervoor. Blijkbaar kan het niet daaromheen. Maar we kunnen het wel zien op het gebied van het verstand. Je moet op een bepaald moment je verstand en zelfs je geweten niet afsluiten, maar laten openen door de Heilige Geest. En dan ben je je verstand, zeg ik nog eens, niet kwijt. Maar het verstand wordt veel helderder. Je gaat veel meer verbanden zien. En het is ook een zuivering. Je gaat ook zien wat zomaar modellen en hypotheses waren. Er gaat iets open, maar dat vraagt eigenlijk dat je als denkend en als zedelijk bent met je bepaalde normen toch sterft. Want je hebt het altijd voor absoluut gehouden. Je hebt niet iets hogers menen te kunnen bereiken. Het is eerst een gevoel van versterving. En dan gaat het open. Dan komt het leven. En dan komt er een totaliteit die misschien even opdoemt. En die je niet weer steeds ziet, maar er is iets gebeurd. Is opengegaan. Metanoia heet het eigenlijk. Bekering, vertalen we dat. Tot vergeving der zonden, maar ook tot metanoia, tot verandering waarvan. Tot openheid van je noes, metanoia van je verstand. Dat het geopend wordt, dat het niet afgesteld wordt, dat het niet weggeworpen wordt, maar dat het geopend. Nou, dat is een gebeurtenis. Ja, waar je misschien een grote belangstelling voor kunt hebben vanuit een bepaald onderzoek. Maar dat is het niet. Het gaat om de totaliteit van Gods schepping. Van je gehele mens zijn. Waardoor je ook God gaat leren kennen. En wat Hij doet. Ook met dit leven. Waarvan zoveel voorbij schijnt te zijn gegaan. En dingen onherstelbaar schijnen te zijn. Maar er is een wederopstanding die nu al begint op bepaalde gebieden van ons mens zijn. En die in ons lichaam doorwerkt. En waar natuurlijk de dood een heel andere functie krijgt. Namelijk als een openmaken van een bepaald gebied. En niet een laten ondergaan. Ach, ik sta er maar wat over te praten, maar het is natuurlijk in de mysteriën der mensheid, is het altijd, ging het altijd over deze dingen. En dat is ook hier. Hij opende verstand. Het lijkt wel alsof ze daardoor hun verstand moeten verliezen. Maar ze moeten niet hun verstand verliezen. Ze moeten alleen de bekrompenheden van de modellen verliezen. Waar ze hun verstand mee misbruikt hebben. Omdat het afgesloten was van een hogere vonk van die overwinningskracht. Van die opstandingskracht, waardoor de goddelijke vonk gaat lichten in een mens. En waardoor plotseling doorzien wordt dat die eenheid er is. En er is veel meer aanwezig dan wij zien. Want Paulus zegt daarvan, terwijl uiterlijk de mens wordt afgebroken, wordt innerlijke mens erstatter. Wanneer de exoterische mens afgebroken wordt. Wordt de esoterische mens, de innerlijke mens, opgebouwd. En het heeft nu al plaats. Dat is nu al dat lichaam dat gelijk gemaakt wordt aan het opstandingslichaam van Jezus. Dat is nu al bezig te ontstaan. Ja, ik weet wel, je moet er ook niet te veel over gaan redeneren. Het gaat om die grote doorbreking. Van het geïsoleerde, zowel van het aardse lichamelijke bestaan, want ook het aardse lichamelijke bestaan moet onsterfelijk worden, moet vergoddelijkt worden, zelfs zo sterk spreekt de Bijbel ervan. Het moet, en zo gaat het ook met ons verstand, hoe mooi het ook is en hoeveel ermee bereikt kan worden, het moet sterven. Om geopend op te staan en de glans van de geest te kunnen opnemen. Om waarachtig tot denken te komen. Denken dat vernemen is. En niet meer voorstellen, maar vernemen is. En daarmee doorzien. En dat alles in dienst van de grootheid en heerlijkheid Gods. Dan leren wij God kennen. God die liefde is en licht en gans geen duisternis. Dat heeft Jezus te zijne getoond. En meer dan dat. Het is zijn zijn die hen verloste. Broeders en zusters. En zij hebben het doorgegeven tot ons toe. En wij mogen daar nu ook heden uit leven. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, wij bidden u, wilt gij ons nabij zijn? En wilt gij ons ook in dit aardse bestaan omgeven met uw liefde? En dan denken wij ook, en het bijzonder aan de zieken, wilt gij hen helpen? Wilt gij hen genezen? Wil het gebed horen dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkaar Psalm 33 vers 11. Psalm 33 vers 11, onderwijl eerste gelegenheid. Om uw liefdegave uit te reiken. Ik moet nog even zien waar dat voor is. Want we gaan dus tijdens de dienst voor de diakonie. voor de slotzang. Bij de uitgang is een collecte voor de kerkvoogdij. Dus eerst voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij. Hier eindigen de afkondigingen. Wij zingen dus Psalm 33, vers 11. Misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 6 juni om 5 uur in de Hillegondakerk. Dus iets langer dan 4 weken, maar 6 juni, 5 uur Hillegondakerk. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.